Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 8. 2 Koningen 8, ik lees u daar alleen uit voor het 11e vers, 2 Koningen 8, vers 11. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en hij hield zijn gezicht staande, en zette het vast tot schamens toe, en de man Gods weende. Tot zover. Letten wij deze avond op de wenende profeet. Ik wil nog even terugkomen ook op het begin van dit hoofdstuk, waar ons nog enkele dingen worden vermeld, verband houdend met de werkzaamheden van de profeet Elisa. De vorige keer zijn we geëindigd bij die man, die hoofdman, die in de poort vertreden werd. Die het wel gezien heeft, het brood, maar er niet van gegeten. Daar staat er in dat hoofdstuk 8 dat Elisa nu had gesproken. Dat betekent, het staat hier in de verleden tijd, in de voltooid verleden tijd. Die gebeurtenis verplaatst ons dus weer een stuk terug. Je zou dan moeten denken aan hoofdstuk 6 bijvoorbeeld. Eerst is die in die tussenepisode, zijn er verschillende andere dingen vermeld. Het beleg en de bevrijding van Samaria. En nog andere zaken. Maar nou opeens gaat de gewijde schrijver ons weer een terugblik geven dat het een poos geleden gebeurd is dat Elisa had gesproken tot die Sunamitische vrouw wier zoon hij levend gemaakt had. Die geschiedenis herinnert u zich nog wel. Ik ga op die chronologische, die tijdsomstandigheden en bepalingen ga ik niet in. Het is een heel ingewikkeld, om dat allemaal precies op een rij te zetten. En dat heeft de Heilige Geest kennelijk ook niet goed gedacht en heeft het zo hier neergeschreven. Dat betekent dat ik vanavond een heleboel dingen, waar mensen vaak veel mee bezig zijn geweest om het op een rij te zetten, wanneer was dit, wanneer was dat, dat ik die laat rusten. Maar in ieder geval, wij vangen hier nog iets op van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Elisa had de Sunamitische vrouw gewaarschuwd. Want de Heer heeft een honger geroepen die 7 jaar komen zal in het land. Dus het wordt hier een honger genoemd die als een oordeel Gods komende is. De bedoeling van de woorden is eigenlijk deze: de honger komt er al aan. Ik hoor de voetstappen al. En die honger is een instrument in de hand van God om Israël te tuchtigen. En deze vrouw die krijgt van de profeet de raad, ja de opdracht, om met haar huisgezin naar een ander land te gaan. Een land waar ze wat meer kansen en mogelijkheden heeft om in leven te blijven. Dat is natuurlijk heel wat om zomaar weg te gaan. Want wij weten uit het verleden dat het niet zomaar een klein boertje was, maar een behoorlijke boer met landerijen en ook wel met vee. Dus het is geen kleinigheid als je dan de opdracht krijgt om weg te gaan naar een ander land. Van haar man lezen we niets meer. Toen was hij al oud, toen dat jochie nog klein was. Hij is misschien al dood. En als hij nog leeft, dan hebben wij toen ook gemerkt, het was geen man van de voorgrond. Zijn vrouw zal wat dat betreft het bestuur over het bezit en over allerlei andere zaken wel gevoerd hebben. Maar het kan best zijn dat die man dus al reeds overleden is. Nou, en die vrouw die gehoorzaamt onvoorwaardelijk aan de boodschap van de profeet. Daar zie je de nauwe betrekking. En ja, ook wat zij ondervonden heeft. Zij heeft haar zoon, haar kind, uit de dood teruggekregen. Door het woord en het gebed van de man Gods. Van God zelf eigenlijk. En toen is die vrouw weggegaan. En ze heeft haar hele zaakje opgepakt. Ze heeft het niet verkocht. Maar ja, wat ze ermee gedaan heeft, dat weten we niet. Ze zal wel wat geld gehad hebben. En ze is gegaan naar het land van de Filistijnen. De vlakte richting de zee, de Middellandse Zee, Filistea. Een vlakke, vrij vlakke, maar ook vruchtbare streek, waarin ook, als het in andere delen van Palestina heel slecht gesteld was, toch vaak nog wel wat wilde groeien. Meer water en meer bouwgrond. Die streek was daar bekend om. En daar is ze naartoe gegaan. Allemaal even gewoon. Als een vreemdeling. Het werpt ons ook een blik op het verkeer in die dagen. Kennelijk kon dat toch wel. Dat zij als vreemdeling in het land van de Filistijnen heeft verkeerd. Misschien is ze daar ook een klein bedrijfje begonnen. Of heeft zich op welke manier dan ook verdienstelijk gemaakt. In ieder geval is er voor haar gezorgd. De Heere heeft haar van alles voorzien. Als die 7 jaren om zijn, dan gaat ze terug. Of dat ze nou eerst nog langs huis gegaan is, of direct naar de koning, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik neem aan persoonlijk hoor, dat ze eerst wel langs haar huis in Sunem gegaan is. En dan gaat ze naar de koning toe, daar is veel verschil over wie is de koning. Sommigen verzekeren met stelligheid dat dat Jehu is, de opvolger van Joram. Anderen houden het voor Joram, waar wel meerdere malen van gehoord hebben, maar ook dat laat ik maar in het midden. Dat is ook niet zo erg belangrijk hier. Ik denk persoonlijk aan Joram. Goed, daar heeft ze kennelijk ontdekt dat haar spullen, haar erfgoed, de boerderij en de landerij, dat die in andere handen zijn overgegaan. Ook dat is voor de uitlegkundige een beetje een moeilijk probleem, want hoe is dat gegaan? Sommigen veronderstellen dat als je wegging, dat dan in Israël bepaalde eigendommen onder toezicht van de kroon kwamen. En dat als binnen een aantal jaren er niemand kwam om dat weer terug te vragen, dat het dan automatisch verviel aan de kroon. Een soort kroondomein. Anderen denken dat, ja, dat daar misschien een man opgekomen is die dat heeft gepacht of zo. En die denkt, ik laat me er niet meer afzetten. Ik heb hier nou 7 jaren gewerkt. En al waren het dan magere jaren. He, er is toch nog wel wat opbrengst geweest, kennelijk in die tijd. Zo zijn er natuurlijk diverse mogelijkheden, maar het feit dat ze zo direct naar de koning gaat en dat je niet leest van een ruzie met een pachter of wat ook, dat pleit voor de gedachte dat zij door die bepaalde regeling haar landerijen, haar onroerend goed is kwijtgeraakt aan het hof. En dan gaat ze naar de koning toe om te vragen, te roepen, kijk alstublieft, mijn erfdeel weer terug. Want die jongen is intussen ook al wat groter geworden. Moeder heeft hem al heel wat en die weet er trouwens zelf ook al heel wat van. Die jongen, die zit te popelen om te beginnen. He, om de zaak weer op te bouwen. Mooie gedachte. En, nou ja, wij zeggen, dat is ook toevallig. Maar ja, toevallig is alleen aan onze kant. Tijd en toeval wedervaart ons al, zegt de wijze man. Maar bij God is er geen toeval. En dan moet je nagaan hoe wonderlijk dat het allemaal gaat. Daar zit net geen hazie. of staat Gehazi, die staat in gesprek met de koning. Laten we even aannemen Joram. Die genadige Joram, die zelf ook al heel wat met Elisa ondervonden heeft. En die Joram, al is die tegen de draad in en al handhaaft hij de kalverdienst en al die dingen meer. En Elisa is wel eens tegen hem uitgevaren ook. Maar kennelijk is die toch wel erg belangstellend en geïnteresseerd in de daden van Elisa. En dan komt die Gehazi tegen. Sommigen zeggen, ja, maar dat kan toch niet, want Gehazi was toch melaats. Ja, maar ik heb toen al een beetje ruimte overgelaten voor de gedachte, misschien valt het mee. Misschien. Want je leest meer in de schrift en het berouwde de Heere. En Elisa had ook de naam van God er niet bij genoemd. In de naam des... Nee. Hij had gezegd, de melaatsheid van de Aman kleeft u aan. Tot een eeuwigheid, een nieuw geslacht. En hij ging weg, wit, gelijk de sneeuw. Kan ook zijn dat die melaatsen toch nog wel een zeker contact hadden. Mondeling. Er stond niet in de Bijbel dat je er niet mee mocht praten. Dat kan ook. Wij weten het niet, dat doet er ook verder niet ter zake, maar het doet toch goed dat we die Gehazi weer tegenkomen. Want wij mogen ook op die dingen, die schijnbaar kleine dingen, letten. Gehazi, dat was een echt, nou ja, het is een beetje grof gezegd, een boerenkinkel, dat is een beetje raar gezegd, maar je kan het alles merken, in het verleden hebben we daar wel eens de aandacht op gevestigd. Dat is toch een type van een knul, een boerenjongen. Zo komt hij voor de dag enzovoorts en hij wil ook gewichtig doen en mensen nog aan toe. En je weet, ja, het ging hem zo aan zijn hart. Elisa was toch anders ook niet te benauwd om wat aan te pakken. Nee, dat kun je lezen. En nou van zo'n rijke kerel, zo'n schatrijke vent en dan nog een heiden, en die zo weg te laten gaan. Begrijpelijk. Wij zijn vaak, nou ja, als we dan zoiets lezen, dan is gelijk het lot van Gehazi al voor eeuwig beslist. Maar dat staat niet in de Bijbel. Nou, als je dan een klein beetje je eigen Gehazi's hart kent. En je kent dat woord wat Elisa sprak, vanwaar Gehazi. En je hebt zo menigmaal het vonnis horen vellen over je eigen. Ach, dan spreek je niet meer zo uit de hoogte van die man dit. Nee, het was een straf in dit tijdelijke leven. Maar Elise heeft hem nog niet aangezegd de eeuwige ondergang. Ik vind het mooi dat je hem hier weer tegenkomt. Ik zie die man zitten, hè. De koning die komt naar Gehazi, dat is, ja, dat heeft er goed wat aan overgehouden, van die Syriër. Want dat heeft Elisa niet afgenomen, hij heeft ook niet gezegd terugbrengen. Dus Gehazi is ook een goede middenstander geworden. Hè? En dan komt hij de koning tegen. En de koning zegt, joh, vertel nog eens wat van vroeger, van Elisa. Ik heb wel wat gehoord bij geruchten, maar hoe is dat nou allemaal precies gegaan? Vertel die al die grote dingen is. En nou, en gelijk wordt Gehazi wakker. En dat vind ik toch een aangename trek. Je kunt zeggen, ja, maar die vleien, nou moet hij bij de koning. En nee, ik proef dat hier in het enthousiasme. In het enthousiasme van zijn hart. Die zegt, nou, dat zal ik u eens vertellen, koning. Oh, als u dat meegemaakt hebt, toen dat gegaan is, nee, ongelooflijk. Ik denk dat hij wel niet verteld zal hebben van de Aman. Dat van die kleder en de goud en zo, dat denk ik niet, maar van die vrouw. Hij zegt, koning, en ik was erop uitgestuurd, de profeet had gezegd, ga er onmiddellijk naartoe, Lopen zo hard je kunt en leg mijn staf. Nou, ik heb het al 3 keer geprobeerd. Het hielp niet. Er was geen stem en geen opmerking. Die jongen. U kunt geloven of niet. Maar toen Elise kwam wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Want ik heb buiten op het dak staan te wachten toen die in het kamertje was. Maar toen die riep, toen leefde die jongen. Toen zegt die haal zijn moeder is. En hij leefde. En ik heb met eigen ogen gezien, koning, hij was dood. Je hebt je toch niet vergist? Nee, ik heb hem niet vergist, meneer koning. Het is zo waar als ik hier sta. En ik denk, ja, hij heeft er toch blijkbaar toch ook van genoten. Hij is er toch blijkbaar blij mee geweest. Hij is toch erdoor ingenomen geweest, want hij is zo verdiept in het verhaal van wat er gebeurd is, dat ze hebben geen eens erg in die vrouw die daar aankomt lopen, waar het over loopt. Die daar met die jongen aankomt lopen. Hij is druk in gesprek, ze zien niks. En daar roept de vrouw om haar huis en haar akker. Hé, even raken ze de draad kwijt. Hé, Hazi, kijk dan. Misschien herkent hij de stem. En opeens, het vliegt er zomaar uit. Meneer de koning, dat is ze. Dat is die vrouw. En dat is haar zoon, die Elise. Hoe is het toch mogelijk in de wereld? Waar we het net over hebben. Hier zijn ze. Nou, mooi hoe de Heere de wegen leidt, hè. Dat is nou helemaal niet van tevoren gepland of zo, hè. Ze hebben het er net over en daar staan de betrokkenen erbij. Nou, de koning, die kan het direct controleren, zegt vrouw. Ja, ik geloof het wel, maar zo en zo heeft deze man verteld. Kent u hem? Ja, dat was de knecht van de profeet. Vertelt u eens, wat is er gebeurd? En ze vertelt hem alles. Nou, de koning is geweldig onder de indruk. Hij geeft een kamerling mee, een hof, een ambtenaar of zo, en die zegt alles terug. Laat het beschrijven, die man die er nu op zit, de koning zal dat ook wel weer verpacht hebben als het bij de domeinen heeft gehoord, hè. Die man die er nou op zit, die moet eraf. En wat er allemaal, wat het land opgebracht heeft, dat in het verleden, is wel niet zoveel geweest, maar dat krijgt ze terug. Maak een schatting en dan betaal je dat maar uit. Van de dag dat ze het land verlaten heeft tot nu toe. Wat groot. Wat wonderlijk is de zorg van de Heere God. En daar zou ik dan ook alleen dit aspect in willen benadrukken. De Heere die zegt het, maar de Heere doet het ook. Laten we nou eens veronderstellen dat die vrouw als weduwe vertrokken is. De oude man die is al lang dood. Met die jongen. Op het woord van God, het is toch een mistroostig iets. Vreemdeling in een vreemd land. Eigenlijk nog vijanden van het volk Israël. Ze is daar verzorgd. Daar komt ze terug met die jongen. Hoe zal ik het vinden? Tja. Het is niet meer van mij. Die weduwe. Alles kwijt. Het grijpt ze aan. Want er staat, ze roept tot de koning. Dat betekent, ze schreeuwt, koning, help me toch. Help me toch. Net als die vrouw op de muur. Die zei, koning, luister nou eens. Toen ze een kind hadden opgegeten. Luister nou eens. En nou maakt God alles goed. God maakt alles in orde. Ze krijgt alles terug. En als er nog winst geweest is, en die is er nog wel wat geweest, die krijgt ze ook terug. Wat is de Heer een trouwe zorg? En En wat zijn wij trouweloos? Ik weet wel, de Heere werkt onmiddellijk. Maar ja, er is weinig voor nodig om ons in paniek te brengen. En om ons helemaal in de war te brengen. Oh, nou is het gebeurd. En het kan een tijd zo lijken dat het ook afgelopen is. Dat de problemen zo groot worden dat je aan de bedelstaf vervalt. En je spreekt elkaar na 7 jaar. Hoe is het nou? Goed. Goed? Je was toch zo... Heeft het u aan iets ontbroken? Nee, Heer. Nee, alles was in orde. Ach, wat is dan die goedheid en die trouw van God? Juist over weduwen. Groot, weduwen en wezen. Die weduwen haar recht verschaft. En streng haar onderdrukker straft. En voor zijn wraak doet vrezen. Zo is nou de God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob. Hij belooft het en hij doet het en hij maakt het zo dat zondaren zich verwonderen over zijn grote goedheid. Toen gebeurde het eens, ik begin nu aan het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Toen gebeurde het eens, het is ook erg moeilijk om hier een precieze tijdsbepaling te stellen, maar je zou het beste zo kunnen lezen, het gebeurde ook nog op een keer dat Elisa te Damascus kwam. De hoofdstad van Aram, in de Bijbel de Syriërs genoemd. Dat was de plaats waar Naaman vandaan kwam. De plaats van waaruit vele veldtochten ondernomen waren tegen Israël. De plaats waar ze nog goed in heugenis hadden hoe Elisa zo'n heel legerkorps binnen de muren van Samaria had gebracht. En in plaats van in de pan gehakt te worden, hadden ze maaltijd gekregen en gingen ze allemaal opgewekt naar huis. Daar gaat Elisa naartoe. Net in die tijd dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, krank was. Hij is ziek, die man. Ja. En hij heeft er wel eens over gedacht, zou ik een paar jongens naar Israël sturen? Nou, die man gods, ik heb ook een hoop mannen gods, heeft hij gedacht, natuurlijk. Die zijn er hier in Syrië ook. Waarzeggers. Tovenaars, wichelaars. Maar ja, die man gods, dat was toch ook doorgedrongen in Syrië. Dat was toch wel een zeer groot medicijnman. Een wonderlijk man. Ja, hij heeft er wel eens over gedacht, maar ja, dan komt er dit tussen en dan geeft die dokter weer eens een ander receptje en dan die. Och ja, zo is het eigenlijk nog. Dat blijft dan een beetje in de slof zitten. En op een keer. De man gods is hierheen gekomen. Elisa, hij is in de stad daar en daar. Daar is een intrek, pension, kamer gehuurd of zo. Ja, want daar zie je nou ook weer die wonderen. Weet je nog toen Elia zo moe was? En zo moedeloos. En dat God toen tegen hem zei, wat maakt hier Elia enzovoort. Toen moest hij 3 dingen doen. Hij moest onder andere Jehu tot koning over Israël zalven. En hij moest Hazael tot koning over Syrië zalven. En hij moest Elisa roepen tot zijn opvolger. Dat heeft hij nooit gedaan. Er is hij niet meer aan toegekomen. Hij heeft niet innerlijk de opdracht gevoeld. Nu moet je dat doen. Hij heeft dat gewoon doorgegeven aan Elisa. En heeft gezegd, Elisa, de Heere God heeft tegen mij gezegd dat ik dat en dat moet doen. En op Gods tijd moet jij dat dan maar doen. Zeg, weet je wat je daaruit mag leren? Dat wij denken dat alles valt of staat met een mens, met een koning, met een partij, met een ouderling, met een dominee. Wat moet hier nou van terechtkomen en daar nou? En dan zeg ik, zie, het werk gaat toch door. Elisa, die man is al lang, Elia, die man is al lang in de hemel. Hier op aarde kreeg hij een opdracht om dat te doen. Er is nog niks van gekomen, alleen Elisa. Maar Jehu is nog niet gezalfd. Hazael is nog niet gezalfd. Wat typisch, hè? En toch, de altoos wijze raad des Heren heeft altijd kracht, houdt eeuwig stand. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslacht tot geslacht. Toen zei Hazael tegen, toen zei Benadad tegen Hazael, kom goed uit, neem een geschenk in je hand en ga de man Gods tegemoet. En vraag door hem de Heere, Jehovah, de God van Israël, of ik van deze krankheid genezen zal. Ja, daar zitten bepaald heidense motieven in natuurlijk. Benadad was ook een heiden. En bij die heidenen leefde natuurlijk toch het idee van, zo'n man moet je omkopen. Ergens. Die moet je een hoop geld geven, cadeaus. Enzovoorts en dan, nou ja, proberen dat hij het voor ons doen wil. Dat hij zijn God wil raadplegen. Nou is dat van die man niet zo erg hoor. Ja, het is wel erg, maar het is erger als, hoe heette die man? Die andere koning van Israël. Hè, die zond naar Baal-Zebub. Die God in Elia's tijd naar dat orakel daar ergens in de Filistijnenland, of dat die nog beter zou worden. En toen kwamen ze Elia tegen en die zegt, is er geen God in Israël? Om aan te vragen, zeg maar tegen je Heer dat hij van dat bed niet meer op zal staan. En het is ook gebeurd. Hij is gestorven. Maar ja, dat was een koning van Israël. Een koning van Israël. En dit is een koning van Aram, een Syriër. Die man die weet nergens van. Dus. Ja. Ik vind, wat dat betreft, brengt hij nog meer eerbied op voor de God van Israël dan die koning waar ik zojuist van vertelde. Al zit er dan nog zo'n heidens element in, een groot cadeau en dan komt het misschien wel goed. Maar er zit niet dat oneerbiedige in om met passering van de God van Israël naar een heidense orakelman te gaan, hè, die dan zijn God moet raadplegen. Dat is helemaal droevig. Gaan we die man Gods nemen geschenk? En vraag dan of dat ik beter word. En dan gaat Hazael en neemt een geschenk in zijn hand te weten alle goed van Damascus. Dat betekent allerlei soorten. Damascus was een handelsstad. Van daaruit werden allerlei producten. Zuidvruchten zou je kunnen zeggen. Abrikozen en allerlei dingen die werden daar verhandeld en opgeslagen en verder getransporteerd. Dus van alles neemt hij wat? 40 kamelen. Je zegt dat is toch haast ongelooflijk, 40 kamelen. Maar terecht heeft een deskundige opgemerkt, de Oosterlingen die doen dat graag, dat is hun aard. Niet dat ze nou elke kameel helemaal vol stapelen, zo zwaar als het kan. Maar dat, daar genieten ze van, hè, om, nou ja, laat ik maar zeggen, 100 kilo over 40 kamelen te verdelen. Dat is ook iets van de pronk en zo van de Oosterling. Groot op. Dus dat kan best zo zijn hoor, dat die 40, want 40 kamelen die afgeladen zijn, nou dat is nogal wat natuurlijk. Maar het is toch een enorme mooie stoet als je dat allemaal ziet gaan naar de plaats waar de profeet Elisa zich bevond. En daar komt hij. Heel eerbiedig. En hij staat voor zijn aangezicht. Dat betekent, hij neemt een eerbiedige houding aan, zonder te commanderen. Want daar weten ze, daar houdt de profeet niet van. En daar hebben ze al meer van gehoord. Nee, heel eerbiedig. En dan zegt hij, uw zoon, Ben-Hadad. Niet ongebruikelijk. Maar toch ook weer een teken dat deze heiden toch een indruk heeft van de grote majesteit van de God van Israël. Uw zoon Ben-Hadad, de koning van Syrië, heeft mij tot u gezonden om te zeggen, zal ik van deze krankheid nog genezen? En Elisa zeide tot hem, ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen, want de Heer heeft mij getoond dat hij de dood sterven zal. Deze vertaling is iets moeilijk. Ik geef het met mijn eigen woorden weer, zoals je het beter zou kunnen lezen. Moet je het zo lezen. En Elisa zeide tot Hazael. De koning zal leven hoor, hij wordt beter. Maar de Heere heeft mij getoond dat hij sterven zal. Kijk, in de kanttekeningen staat daar iets van vermeld van wat ik nu zeg. Hij doet net zoiets als Micha, de zoon van Jimla, bij Agab eertijds. Die zegt, oh, ga maar gerust ten strijde, Ramoth in Gilead, want je hebt de overwinning. Maar toen de koning zei, ik bezweer u, zegt de waarheid. Toen gaf hij een andere boodschap. Ja, het is net een soort kwestie van, ja, beleefdheid, of dat zou ik wel willen. Of dat zouden jullie ook wel willen, Ben-Hadad, ik voel het wel. Ik wil het ook wel. Beter worden. Ja hoor, je wordt beter. Maar in de dadelijkheid ziet hij dat het anders zal zijn. Hij zal sterven. Hij zal sterven. Maar zo moet je dit vers ongeveer verstaan, hè? Ga maar. Zeg maar, we zult ganselijk genezen. Maar de Heere laat me zien. Nee. Hij zal sterven. Hij zal de dood sterven. Kijk, je denkt misschien, ja, maar hoe kan dat nou? Nou ja, de profeet die zei, Nathan, die zei tot David, toen David zei, ik wil de Heere een huis bouwen. Het is goed, zegt hij. Doe het maar. Doe het maar. Die man zag er geen kwaad in. Helemaal niet. Het was hem uit het hart gegrepen. Ja, in orde. De zegen. Maar vlak daarna kwam hij terug. En hij zei, gij zult dat huis niet bouwen. Het is goed dat het in uw hart geweest is. Maar uw zoon zal de Heere dat huis bouwen. Kijk, daar heb je weer zoiets, hè. Hij sprak onmiddellijk, ook vanuit de vrezen des Heeren. Goed, je hebt de zegen, man. Ben ik volkomen mee eens. Maar toen kwam de Heere. En die zei, nee, dat is niet mijn wil. Kijk, Elisa die zal geen haat tegen Ben-Hadad gehad hebben. Die hebben ook intussen al heel wat lesjes geleerd natuurlijk, Ben-Hadad. Wordt meneer beter? Ja hoor, hij wordt genezen. Nee, maar dan komt de Heer. Opeens ziet hij het einde. Sterf. Hij zal toch sterven. En dan krijg ik wat ik voorgelezen heb als de tekst. En hield zijn gezicht staande en zette het vast tot schamens toe. En de man Gods weende.
Ik heb al meer uw aandacht erop gevestigd, op die bedieningen van Elia en Elisa. Bij Elisa tref je sterk dat handhaven van de wet. Niet dat Elisa de wet van God terzijde stelde, maar hij zou zeggen, Elia die zat voortdurend in conflict, in een conflict situatie. Elia was net zo'n bliksemstraal die zo opeens de lucht doorkliefde. Daar dookt hij op en met vlammende ogen zei hij de waarheid. Het was echt iets kenmerkends. Kun jij je eigen indenken dat Elia nou gestaan te huilen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Hij kon zo 450 Baal priesters slachten aan de beek. En zonder een traan te laten worden. Elia was dus wel degelijk natuurlijk een instrument in de hand Gods. Waarbij heel duidelijk uitkwam. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. En blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. Als je nou de bediening van Elisa leest, dan lees je één keer van die kinderen. Bij Bethel. Maar verder wordt die hele bediening van Elisa getekend als het ware, als een bediening van het evangelie. Net alsof er in Elisa meer tot uitdrukking kwam wat Jezus sprak. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om te behouden, om te verlossen. En als ze hem ergens bij wilden slepen, wie heeft u tot een rechter over u gesteld? Ik ben de rechter niet. Hij sprak wel een toornend wee u uit over alle onwaarachtige godsdienst en eigenwilligheid. Maar die bediening van de Heer Jezus kun je toch terugvinden en hij ging het land door goeddoende, genezende allen. En als hij de scharen zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen, want ze waren als schapen die geen herder hadden. En hij hen rondom met toorn aanziende, tegelijk bedroefd zijnde vanwege hun ongeloof. Meester, zullen wij vuur van de hemel laten dalen zoals Elia deed? Dat die schurken, die halve heidenen, die Samaritanen de deur voor u dicht doen, omdat u op weg bent naar Jeruzalem? Zullen we bidden? Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. De Heer sneed het af. Nou kun je merken dat God in Elisa als het ware, Elia heb ik al gezegd, een vuurgloed gaat hem voor, in Elisa ons een voorafbeelding geeft, een zwakke afbeelding weliswaar, maar van de bediening van de Heer Jezus Christus. Want er was politiek gezien, maatschappelijk gezien, echt zoveel niet veranderd na Elia's dood. Nou, Elia kon ze wat niet uithouden. Je zou zeggen, die man die staat te popelen om erop te slaan. Hij bidt dat er geen druppel regen meer valt. En het kwam uit de bewogenheid van zijn hart voort. Dat ze zouden buigen voor God. En als je nou van Elisa leest, dan krijg je de indruk, die trekt zo van de ene plaats naar de ander. Daar een wonder, daar een wonder. Daar een wonder. En hier heb je ook weer zoiets. Ik zei, kunnen jullie je Elia voorstellen? dat hij staat te huilen. En eigenlijk niet zo. Karakteriologisch, nee, niet zo. Nee. Je zou zeggen, Elia zal wel zeggen, en de goddeloze zal van de aarde verdelgd worden en niet meer zijn. Halleluja. En nou Elisa, die man, die raakt hier zo van streek, dat hij uitbreekt in tranen, in snikken. Hij kijkt de man aan, Hazael, en het is net alsof hij iets ziet. Hij komt in een profetische vervoering. Hij ziet Hazael wel, maar hij ziet nog veel meer. En zijn gezicht is strak. Er zit geen beweging in. Net als iemand die met de grootste geconcentreerdheid, grote concentratie, wat ziet. Hij blijft zo lang staan, kijken, staren. Tot schaamens toe. Krijgt er een kleur van. Hazael, wat is dat? En als wij erbij gestaan, het wordt pijnlijk. Dat kan wel eens een enkele keer, ja, ook in een andere zin, kan zoiets wel eens voorkomen. Hè? Dat bijvoorbeeld, ja, de spreker opeens uitvalt. Ik heb het gelukkig niet zoveel gehad. Maar het kan gebeuren. En dat het stil blijft en wordt tot schamens toe. Ik stond dus ergens en lang geleden. En de preek was uit en ik zou de zegen uitspreken en ik wist de zegen niet meer. Nou, mensen, tot schamens toe stond ik stil met mijn ogen dicht, maar ik wist niet meer. Nou, wat ik gezegd heb, weet ik niet meer, ik weet het zelf niet meer, maar ik was er haast niet meer. En toch moest het wel gebeuren, maar kijk, ik zeg het even om een klein beetje te laten voelen waar het hier nou over gaat. Dat tot schamens toe, dat tot pijnlijk. Het wordt gewoon een beetje benauwend. En dan gaat toch die grote man Gods, die gaat daar staan te huilen als een kind. Ja, waarom? Nou ja, ik ga dat allemaal niet vers voor vers behandelen, maar hij ziet wat er gebeuren zal. Hij ziet dat die man die hij daar aanwijst als koning, moet wijzen als koning, dat die man een geesel zal worden voor Israël en ook voor Juda. Dat deze man oordelen zal brengen. Onder de toelating van God. Om het volk te straffen. En nou treft mij dit altijd zo bijzonder. Omdat je hebt ook onder de christenen. Heb je mensen die met het grootste gemak praten. Over allerlei dingen. Over oordelen. Over land en volk. Met een beverige stem, maar ze zijn er niet van ontroerd. Heus niet. Dat merk je vaak. Over hel en verdoemenis. Alsof niks is. En toen, ik heb het meer verteld, die man die zat als kind van 2 jaar, het slootje verdronken achter het huis. Ja, ik ben terecht Gods toegevallen. Voor eeuwig kwijt. Ja, ik kan dat niet begrijpen hoor. Dan denk ik juist, een mens heeft ook nog geen natuurlijke liefde. van een vader of tot een kind. Dan lopen de rillingen toch over je rug.
Maar je weet toch wat ik bedoel, dat komt voor in onze kring. Ach. De Heere werkt overal, dat weet ik. Ik zat tijdens het ziekbed van mijn schoonvader een keer er en toen zat er wat van die vrouw en er zat ene vrouw. Ik denk, mens, houd toch alsjeblieft je mond. Ik zat er te praten. Ja, wat moet zo'n man hier nou nog beneden? Je moet naar een ziekenhuis of naar boven, dat kan toch niet. Dan moet je hem er zien liggen. Heb lom? Vind je zelf nou? Nou, die arme man, die zei niks. Die kon met moeite nog een beetje op de bank hangen. En straks, daar spuwt hij de kwaal uit. Komt er allemaal uit. Ik heb het meegemaakt, hoor. Nou, ik kon dat mens wel wegkijken, dan bij een zieke man. Even hoe het af zal lopen met je. Dat is, nou, ze lachen bij mij goed uit. Ik denk, ik zou zulke mensen geen eens bij een zieke laten. Maar ja, vader Blom, die stond op en die krukkerig. Het was tijd om naar boven te gaan, toen kwam die nog beneden. Om naar zijn bedje te strompelen. En toen raakte hij in gesprek met die vrouw. Toen zegt ze, ja, ik ben ook een jongen verloren van het jaar. Heel jong, in de 30 geloof ik, een paar kleine kinderen, leverkanker. Nou, ik denk, je hebt in ieder geval toch al wat meegemaakt. Ze zei, ja, en die jongen, hij was niet oud gereformeerd meer. Hij ging nergens naartoe. Overal een punt achtergezet. Ze zegt, en hij lag in het ziekenhuis, zegt ze, dat wist ik. Ze zegt, op een zondagmorgen, dan word ik wakker. En ik hoorde een stem. Ik zal, en hij tot zichzelf gekomen zijnde, zeide, ik zal opstaan en tot vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezond. Ze zei, ja, het was zondag, ik ben zonder hoed op de fiets gestapt. En ik ben naar Gouda gereden. En ik kom bij de kamer en ik deed de deur open. En toen stond hij naakt, stervend naast zijn bed. Moeder, moeder, is er voor mij nou nog doen aan? Hij zegt, toen heb ik het gezegd. Toen heb ik het verteld wat de Heere tegen me gezegd heeft. Ja, maar zou dat voor zo een als ik ben, zou dat nog kunnen? Ja, jongen, dat kan. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Ze hebt die jongen als een ziek vodje papier weer onder de dekens gelegd. En ze zegt, nou jongen, je moeder zal er ook om vragen en de Heer is zo groot. En toen is die jongen die dag, het was niet bij, maar die is gestorven. Maar ze zegt, ik durf dat niet te zeggen. Want iedereen tegen wie ik het zeg, die zeggen ja, zou je wel willen. Iemand belde me op, zegt ze, en die zei, van mijn man weet ik waar die is. Dat is niet zo erg, maar die van jou, die jongen die ligt te branden in de hel. Toen zegt ze, maar weet je wat nou het wonderlijkste was? En daarom heb ik nog, ik geloof vast, zegt ze, dat hij binnen is. Ze zegt toen op de begrafenis, ja, ik wist niet hoe dat gaan zou. Er kwam een dominee die ik me nooit gezien heb, niet van de kerk van hun. En die gaat preken en die nam tot tekst, deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ja, kijk, gelijk was voor mij hoor, alles vlak. Ik denk, nou je bent een diep van de mens, wie gaat er nou bij een zieke? Maar daar voelde ik toch iets van het hart van het heilige evangelie. Dat kan ik begrijpen. Of begrijpen, dat is schriftuurlijk. Maar de godsdienst op zich, die is zo koud en zo hard als een spijker. Eerlijk. Dat is zoiets erg, zoiets benauwend zit, kan daarin zijn. Je zegt, het is droevig, droevig. Kijk, die vrouw met dat verhaal van de weedom en de blijdschap. Daar voel je gelijk een zuster te hebben. Al zou ze niks van me moeten hebben, denk ik, als ze me ooit eens een keer zou horen preken. Dat kan best zijn. Maar, dat zegt mij ook niks. Maar dan voel je iets van het hart van het heilig evangelie. Maar niemand gelooft dat. Dan zou je zeggen, dan zeg je toch niet tegen zo'n vrouw als ze zoiets vertelt. Bom, weg of dat je niks gehoord hebt. Nou, van mijn man weet ik gelukkig beters, maar die van jou, die jongen. Nou ja, we laten dat verder rusten. En de man Gods weent. Hij ziet hoe zijn volk, zijn eigen volk, waar hij deel van uitmaakt, waar hij niet boven staat. Dat is een van de ergste dingen, als de kerk erboven staat. Dat doet de kerk, het leeft in de kerk hoor. Die heiden, die dit, die dat. Dat weet je. Dat rekent de Heer zo erg toe hè, aan de kerk. Het heeft de Heer zo bestraft, oordeelt niet. Er zijn in het Nieuwe Testament lang niet zoveel oordelen over heidenen geschreven als over de kerk. Het is gek, maar het is zo. Als je het Nieuwe Testament goed leest, dan wordt er geen bijzondere nadruk op die heidenen gelegd. Maar de Joden, de synagogen en de kerk, je zou bijna zeggen, kan een kerkmens nou nog zalig worden? Een kerkmens. Want een heiden, ja, die kan God zalig maken. Maar een kerkmens is toch wel heel moeilijk. Allemaal vanwege de hovardij. Dat was bij Elia niet zo, begrijp me goed hoor. Elia niet, nee, dat was een instrument in de hand Gods. Daar gaat het even niet om. Maar het gaat even daarom. Dit is een aspect van het heilig evangelie. En Jezus weende. Als hij de stad zag. En de schone gebouwen. Hij weende. Het grijpt hem aan. Hij is borg, middelaar. Maar hij is ook degene van wie moet gelden en de naaste als zichzelf. De naaste. God boven alles, maar ook de naaste als zichzelf. Dan ziet hij daar zijn volksgenoten in dat belegerde Jeruzalem. Het bloed door de straten stromen. En hij weent. Ik denk dat daarom nog zoveel mensen bekeerd zijn in Jeruzalem op het Pinksterfeest. Dat Jezus geweend heeft. Het was niet zomaar een flauwigheidje. Van dat meent hij niet of oh ja dat doet hij. Nee. Als er één is die de nood en de ellende gezien en gepeild heeft van een mens. Dan is hij het geweest. Nou zie je hier een voorafdrukje bij die Elisa. Och, ik weet wel. In de hemel zal het zo zijn in de dag des oordeels. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En soms ook een klein beetje op aarde. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Ik heb me er altijd aan geërgerd. Als ik in die kringen hoorde zeggen, tegenwoordig willen ze Kaïn er ook nog bij hebben. Maar de hemel is geen pakhuis voor mensen. Ergerde ik me altijd. Want ik ben Kaïn. Ik. Denk, hoe moet dat nou in de ogen van God zijn? Als die zo'n hoopje vuil, wat wij zijn op aarde, die staat daar te preken. Tegenwoordig willen ze Kaïn er ook al bij hebben. Nou. Jij niet zeker. Jij zou het teken zelfs nog van zijn hoofd willen scheuren, waarin God hem nog een veiligheid garandeerde op aarde, die niet gedood zou worden. Dan denk ik, de vermetelheid bij ons is zo ontzaglijk groot. Dan is dit het zuivere, het welluidende. Uit het hart van die dierbare middelaar heeft Elisa dat gekregen. Hij aanschouwt het leed en de jammer. Elisa weet heus wel dat het allemaal verdiend is, allemaal eigen schuld, die God verlaat heeft, smart op smart te vrezen, maar hij staat er niet bij in zijn handen te wrijven. Nee. Hij snikt het uit. Heeft Elia dan meer meelij, Elisa dan meer meelij dan God? Nee, dat bedoel ik ook weer niet. Dat bedoel ik niet. Nee. Maar ik bedoel dit, ja, David zei toch, Absalom, mijn zoon. En de wijze man zegt toch, ja, de wijsheid zelf, kom kinderen, hoor naar mij. Jezus heeft geweend vanwege de dood, vanwege Lazarus in het graf, vanwege Jeruzalem. Want hij is de waarachtige mens, die ook rechtvaardig is. Dat is nou het wonderlijke. Misschien heb je het wel eens gehad in je leven. Je kan op een moment zo boos worden, dat je zegt of in staat bent te zeggen, dan ga je maar naar de rampzaligheid. Als je niet luistert. En het kan in de dadelijkheid zo zijn dat je hart begint te schreeuwen. En dat je zegt, ach, arme stakker, kind toch. Dat het eerste wordt weggenomen. Dat je zelf vader met diep zakt, opeens een indruk krijgt, arm kind. Arme jongen, arme meisje. O God, wat u ook doet, maar laat het toch goed komen. Al gaat het door de tegenheden heen. Maar als het maar mag komen op die rechte plaats voor u. Kijk, en is dat eerste dan niet gemeend? Ja, maar de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Je mag heus wel zeggen, hoor, mijn zoon, indien gij wel doet, als je luistert, mag ik rust zeggen. Maar vaak komt het bij ons op uit dat je grimmig bent, je bent getergd, je denkt, waarom luistert hij nou niet ten lang? En dan is het net alsof de Heer in een ogenblik neerdrukt. Mijn kind. Mijn zoon. Mijn dochter. Ik ben de kwaaiste. Ik ben de ellendigste. je lijkt op mij. O God, wees toch genadig. Ach, ontferm u, want ik kan niets. Nou, dat is dichter bij het hart van het heilige evangelie dan dat brute. Dan dat ellendige. Dat koude. Ik denk wel eens, dat duivelse. Dat duivelse. De duivel is ook altijd op de dood uit en op de ondergang uit. En wij weten dat de Heer naar zijn eeuwige raad alle dingen werkt. Maar wij die leven onder die raad des Heeren. Ach, dan zegt Paulus, als het over de eigen gerechtigde godsdienst gaat, dat God ze afsnijden. Maar als het over de andere gaat, dan zegt hij dat die wenende betuigt. En dat hij het uitroept, mijn kinderkens die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u krijgen. In dat licht moet je nou die wenende profeet zien. Als een voorafdeel, denk je, van Sions grote koning. Ik heb geweend. Mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid overladen. In mijn gedachten kwam het volgende. Je leest bij Lazarus dat de Heer Jezus weende en bij Jeruzalem weende. Maar toen ik hierover zat te denken, toen heb ik overal de weg van de koning met tranen bezaaid gezien. 'S Nachts. Als er niemand bij was. En die op de bergen was. Om te bidden. Met sterk roepen en tranen. En dat greep me vreselijk aan. In de gedachte, die man van smarten. Die daar ergens in het donker ligt of met zijn handen naar de hemel en de tranen druppen op de aarde. Die hier bedrukt met tranen zaait. Wat is dat toch geweest? Hè? Daar wil de Heer nou ons hart door breken en beroeren. Ja, want Elia kon het goed zeggen. En ik kon er goed op slaan. Maar alleen de eeuwige liefde Gods kan ons hart verbreken. Zijn liefde. Zijn tranen. Dat wil de Heer nou gebruiken. Dat je je indenkt. Dat om mijn ellendig bestaan en mijn dood. Dat die koning daar ergens achter een rotsblok ligt te huilen en te snikken. Vanwege dat borgtochtelijke werk. Nou, dat is nou ons behoud geweest. Want ik heb alle achting voor Elia's tranen. Maar van mijn eigen tranen heb ik wel eens gezegd, die vallen in het zand. En die zijn weer opgedroogd. Maar toen Jezus weende, toen vielen de tranen recht in het hart van de Vader. En de Vader heeft gezegd, ik zie het wel. Je hebt de tranen onder het klagen tot je spijzen, dag en nacht. Maar ik zal je toch loon geven op je arbeid. Nou, dat we het allemaal bij dat loon mogen horen. Het is wel een armzalig loon, wat ons betreft. Maar hij kan van stenen Abraham, Abrahams kinderen maken. Amen.